onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, op deze eerste Adventszondag willen we straks in de preek stilstaan bij de eigenschap van Gods barmhartigheid. En daarvan willen we gaan zingen met de woorden van Psalm 86, het achtste vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 86. Stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren en zingen wij de naam van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En dan zingen we verderop, help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter ere. Het vierde vers van Psalm 79 na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Gemeente, laten we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, groot en eeuwige God in de hemel. Zo even hebben we het met elkaar mogen zingen en mogen belijden. Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig overvloedig, in genade die ons behoedt. Groot van waarheid en eindeloos goed. En dan bidden we van u, Heere, wil u die woorden ook deze morgen toch door uw woord en geest afdrukken in onze harten. Opdat dat toch ook voor het eerst of opnieuw de taal en de belijdenis van ons hart mag zijn of mag worden. Heere, dat u de ere zal worden toegebracht, niet alleen voor uw troon door de engelen en door de gezaligden, maar toch ook hier beneden op deze aarde, ook uit onze monden en uit onze harten. Heere, dat u de eer en de glorie zal worden toegebracht en dat u zult worden groot gemaakt. en mag worden verheerlijkt om wie u bent in uzelf, ook in uw heerlijke deugden. Heere, wil u ons daar het rechte zicht op geven, ook als wij deze morgen met elkaar daar mogen stilstaan bij de eigenschap van uw barmhartigheid. Als we daarin dan toch ook een blik zouden mogen slaan, Heere, in het diepst van uw hart, in het binnenste van uw ingewand, om dan te mogen ontdekken dat er een vuur van liefde en een vuur van ontferming en een vuur van bewogenheid al van eeuwigheid in uw hart wordt gevonden. En wat is het dan bijzonder, Heere, dat we dan juist ook op deze eerste Adventszondag deze eigenschap van u mogen overdenken. Als we dan met elkaar mogen stilstaan en ook mogen toeleven naar het komende kerstfeest. Telkens mogen stilstaan en heenleven naar de geboorte van de Heere Jezus Christus, van zijn komst in het vlees. Heere, dat we het mogen zien en mogen ontdekken voor het eerst of opnieuw, dat hij nu het grootste geschenk is geweest van uw barmhartigheid. En dan bidden we van u, Heere, mag het dan werkelijk Advent voor ons zijn en worden, ook deze dag. Wil u dat ware Adventsverlangen door uw woord en geest nog leggen in ons hart, dat stille uitzien, dat hopen op u, die verwachting van u. En dat we zo vandaag ook hier in uw huis mogen samen zijn, hier mogen staan en zitten of thuis mogen meeluisteren, met die woorden van Micha in ons hart. Maar ik zal uitzien naar de Heere, en ik zal wachten op de God mijns heils, en mijn God die zal mij horen. Heere, dan zult u het toch nooit beschamen die het van u verwachten, en die toch in waarheid ook om u te doen zijn. En dan zijn we toch ook vanmorgen hier toch weer op de beste plaats die er is. Want juist hier in de kerk, Heere, in de werkplaats van uw Heilige Geest, hier wilt u toch spreken tot zondaarsharten. Doe het ook deze morgen, Heere, en u kent ze ook in bijzonder, Heere, die daar zo naar uitzien. Degene in ons midden die zo van verre staan en die daar zo naar hunkeren, Heere, van een woord bij u vandaan met kracht tot hun hart gesproken. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wil u dan ook deze morgen zo de hemelen scheuren, Heere, en afdalen onder het dak van dit kerkgebouw en het goed maken met uzelf? Ja, wil u zo deze dag ook door de verkondiging van uw woord uw eigen hart toch voor ons openleggen, Heere? Want dat is toch ook telkens wat er gebeurt, ook in de verkondiging van uw woord. Dat u niet alleen laat aanwijzen, Heere, wat er is in ons hart. En dat is niet best wat daar wordt gevonden. Daar hebben we ons weer diep over te verootmoedigen, zoals we daar ook van hebben gezongen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij hebben bedreven. Al die euveldaden, Heere, die wij tegen u hebben bedreven, wil u het genadig wegnemen. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter eer. En dat we dat mogen ontdekken, Heere, dat u toch uw eer verbonden hebt, ook aan de zaligheid van zondaren. Zoek dan uw eer, Heere, ook in deze dienst. En dat we dat dan mogen zien, dat dat ook leeft in uw hart. Dat u al van eeuwigheid bewogen bent geweest. En dat u zoveel gewilliger bent dan wij. U bent gewilliger om ons zalig te maken, dan dat wij gewillig zijn om zalig te worden. Wij kunnen ons vanuit onszelf alleen maar tegen u verzetten. Maar Heere, breek u toch vanmorgen al die weerstand in ons hart toch af. Stort één druppeltje van uw liefde en van uw genade en van uw barmhartigheid toch uit in onze harten, Heere. Dan zal ons hart verbroken zijn, opdat we zo mogen leren buigen. Niet alleen aan de voeten van het kruis van Golgotha, maar toch ook daar bij die kribbe in de stal van Bethlehem. Maak het zo goed met uzelf, hier en thuis, en schenk ons zo uw zegen. U weet ook wat een ieder nodig heeft voor tijd en eeuwigheid. U kent ons hart, u kent ons leven. U weet ook van alle dagelijkse omstandigheden, alle dingen die ons ook in de achterliggende week hebben kunnen beziggehouden en die misschien nog wel door ons hoofd en hart heen gaan. Maar Heere, mag het alles een ogenblik van ons afvallen, dat we vanmorgen gevangen genomen zullen worden onder uw woord, en dat we niemand anders zullen zien dan u. De koning in al zijn schoonheid, de koning ook in al zijn barmhartigheid. Maak het dan goed met uzelf. En wilt u zo in ieder kracht naar kruis geven, Heere, opdat wij u mogen leren dragen wat u ons te dragen geeft. En dat u zo ook in alle wegen van zorg en moeite, van rouw en pijn en verdriet, toch genadig nabij wilt zijn. Dan weet u het, Heere, wanneer er zo'n pijn of gemis in ons hart kan zijn. Als geliefden van onze zijde werden weggenomen, korter of langere tijd geleden. Een geliefde man of vrouw, vader of moeder, broer of zus, opa of oma. U kent hen, Heere, die een lege plaats in hun huis en hun hart hebben, vanwege het overlijden van een kind of van een kleinkind. Of als zo de lege plaats wordt gevoeld en de pijn, ook van het ongeboren leven in de moederschoot, wat vroegtijdig werd weggenomen. Och Heere, wil u toch in al die wegen goed en nabij zijn en de balsem van uw troost toch aanwenden, opdat we mogen ervaren, Heere, dat er bij u troost is. Troost ook voor de wonden van het leven, maar bovenal toch ook die enige troost in leven en in sterven beide. En dat we zo dan met alles wat er in ons leven kan gebeuren, dat we toch telkens de toevlucht zouden mogen leren nemen tot u, om te schuilen achter het bloed en in de wonden van het lam. Zo zijn onze ogen op u geslagen, Heere. Maak u het goed met uzelf. Breid zegenrijk uw koninkrijk uit op deze dag. Heere, dat de kracht, zaligmakende kracht van uw woord zal uitgaan. En dat ook eenmaal in die grote dag van de eeuwigheid toch zou mogen blijken dat ook het woord van deze dag niet te vergeef zal zijn uitgegaan. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Gedenk u ons in uw gunst en hoort u ons uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het Lucas-evangelie, Lucas 1. En daarvan lezen we met elkaar de versen 76 tot en met 80. Het laatste gedeelte van de lofzang van Zacharias. Dus Lucas 1, de versen 76 tot en met 80.
Hij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Gemeente, de tekstwoorden waar we in de verkondiging bij stil willen staan kunt u in dit gedeelte vinden. Lucas 1 en dan met name vers 78 en 79 waar we lezen. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover de woorden van onze tekst. Naar aanleiding van hiervan zullen we vanmorgen met elkaar stilstaan bij de eigenschap van Gods barmhartigheid. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij het hart van Gods barmhartigheid. Vervolgens letten we op het geschenk van Gods barmhartigheid. Dan staan we vooral stil bij de tekstwoorden. En als laatste staan we stil bij een heiland vol barmhartigheid. Dus het gaat vanmorgen over Gods barmhartigheid, het hart van Gods barmhartigheid, het geschenk van Gods barmhartigheid en als laatste een heiland vol barmhartigheid. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 119 en daarvan het 39ste vers. Breng over mij al uw barmhartig heen, opdat ik leven, want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. En ook het 78ste vers waar we zingen, o Heere, hoeveel zijn uw barmhartigheden. Dus vers 39 en 78 van Psalm 119. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 4 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En de vierde bij de slotzang is de vrijwillige bijdrage. Al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Aanstaande woensdagmorgen is er beleven en welzijn weer een contactmorgen. We hopen dan stil te staan bij Psalm 63. Iedereen is weer van harte welkom. De morgen begint om 10:00. Tot zover deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 119, de versen 39 en 78. Gods barmhartigheid. Drie gedachten. In de eerste plaats dus het hart van Gods barmhartigheid. In de tweede plaats het geschenk van Gods barmhartigheid. En als laatste een heiland vol barmhartigheid. Gemeente, op deze eerste zondag van Advent komt Gods woord tot ons uit de lofzang van Zacharias. En hoe rijk en hoe heerlijk heeft die oude priester niet mogen zingen en spreken van de komst en van het werk van de zaligmaker. U weet, Zacharias had 9 maanden moeten zwijgen, niet kunnen spreken, omdat hij de boodschap van Gabriël, Gods boodschap, niet voor waar had kunnen houden dat ze toch nog een zoon zouden ontvangen. Maar nu hun kind, de kleine Johannes, geboren is en hij op de 8e dag zijn naam zal ontvangen en ook het teken van Gods verbond te besnijden is, nu wordt Zacharias mond weer door de Heere geopend. En waar zingt Zacharias dan van? Zingt hij dan een lofzang op Johannes? Zingt hij dan een lofzang op zijn eigen kind? Nee, die lofzang van Zacharias, dat is een lofzang op Gods grote daden. En zeker, het is natuurlijk niet onbelangrijk wat Johannes de Doper straks allemaal mag gaan doen als de wegbereider van de Heere Jezus. Als de voorloper van de zaligmaker zal hij de weg mogen bereiden voor die grote koning. Maar uiteindelijk moet Johannes de Doper weer wegvallen. Want de Heere Jezus Christus alleen moet overblijven. In hem alleen ligt toch die kennis van de vergeving van de zonde en de kennis van de zaligheid. En dan zien we zo dat Zacharias hier in zijn lofzang, terwijl hij dus staat bij de wieg van Johannes, dat hij veel verder mag zien en veel hoger mag zien dan zijn eigen kind. En zeker hier in onze tekst aan het einde van de lofzang, hier mag Zacharias door het geloof een blik slaan in het hart van God. En wat ziet hij dan, gemeente? Wat ziet hij dan in het hart van God? Daar ziet Zacharias Gods barmhartigheid. Hij ziet dat Gods barmhartigheid de bron is, de fontein is, waaruit nou alles voortvloeit. Alle zaligheid, alle heil, alle zegen. Gods barmhartigheid, dat is de bron waaruit ook de Zoon van God is voortgekomen. Waarom God de Vader zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden. Nou, en voordat we dan onze tekst verder willen uitwerken in onze tweede gedachte, wil ik toch eerst even met u nog stilstaan in deze eerste gedachte bij wat de Bijbel ons allemaal vertelt over het hart van Gods barmhartigheid. En ik heb het al meer aangehaald, gemeente. Het geldt voor al Gods eigenschappen, voor al Gods deugden. Ze vertellen ons wie de Heere is en wat er leeft in zijn hart. Maar heel in het bijzonder geldt dat toch ook wel voor de eigenschap van Gods barmhartigheid. Want dat vertelt ons iets over Gods allerdiepste wezen, over Gods allerdiepste innerlijk. Het was trouwens ook de eerste eigenschap die de Heere tegenover Mozes noemde. Weet u nog, toen Mozes dat vroeg: Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. En Mozes verborg zich in de spelonk en de Heere die kwam voorbij. En de Heere die riep al zijn heerlijke namen uit. En de eerste naam was: Heere, Heere God, barmhartig. Enzovoort. En hoe vaak heeft de Heere zich ook niet aan het volk Israël bekend gemaakt als de barmhartige God. Vergelijk het eens met de afgoden van Israëls vijanden, met Baal en zo. Dat waren letterlijk goden die bestonden uit een stuk steen. Van steen gemaakt, ze waren koud. Ze waren hard, ze waren onbewogen, ze waren zonder leven. Maar zo is de God van Israël niet. Hij is de levende. Zijn hart is vol bewogenheid. Zijn hart is vol barmhartigheid. Jij zegt u, maar wat betekent dat nu, barmhartigheid? Nou, het oude Nederlandse woordje barmen, dat gebruiken wij eigenlijk bijna nooit meer, maar daar is het woordje barmhartigheid van afgeleid. Dat oude Nederlandse woordje barmen, dat betekent branden. Dus je mag heel eenvoudig zeggen, Gods barmhartigheid vertelt ons dat er dus in het hart van God iets brandt. Daar brandt een vuur van liefde. Daar brandt een vuur van ontferming. Daar brandt een vuur van intense bewogenheid. En heel mooi klinkt dat ook in de grondtaal door. Het Hebreeuwse woordje voor barmhartigheid, dat heeft alles te maken met het woordje voor baarmoeder, voor moederschoot. Het is het woordje wat in de Bijbel wordt gebruikt om de allerdiepste gevoelens die je moeder kan hebben voor haar ongeboren kind. Die diepste gevoelens worden met dat woord onder woorden gebracht. En zo kom je in de Bijbel zelfs ook allerlei uitdrukkingen tegen. Bij de profeten als de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. En u wilt wel aan, dat is natuurlijk beeldspraak. Maar die woorden die willen ons er iets over vertellen. Hoe diep bewogen de Heere is in het diepst van zijn hart. En dat zijn hart van liefde en van ontferming brandt. Juist ook voor het verlorene. En voor schuldigen. En voor opstandige zondaren. Dus het Hebreeuwse woordje van barmhartigheid, dat heeft dus te maken met moederschoot, de baarmoeder. En hier in onze tekst, in het Nieuwe Testament, komen we nog weer een ander woord tegen voor barmhartigheid. En het Griekse woordje voor barmhartigheid, daar hebt u denk ik allemaal wel eens van gehoord. Dat is het woordje Elios. En wij denken bij Elios vaak natuurlijk aan die christelijke instelling voor hulpverlening. En ja, dan begrijpen we natuurlijk ook ineens waarom zij die naam dragen. Zij dragen die naam omdat zij ook barmhartigheid willen bewijzen. Ontferming. Aan wie? Aan mensen die hulp nodig hebben. Aan mensen die het zelf niet meer redden, die er zelf niet meer uitkomen, die soms helemaal vastgelopen zijn in hun verleden, of in hun huwelijk, of met de opvoeding, of in een verslaving. En dat zijn wel even allemaal elementen, gemeente, die ons vanmorgen helpen om die betekenis ook van Gods barmhartigheid op het spoor te komen. Want geldt dat toch niet in de allerdiepste zin van Gods barmhartigheid, dat hij juist barmhartigheid en zijn ontferming wil bewijzen? Juist ook aan mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen. Juist ook aan mensen die zichzelf niet meer kunnen redden. En aan mensen die zijn vastgelopen in hun zonde en in hun ellende. Dat klinkt toch ook al door in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Niet voor niets sprak de Heer Jezus die gelijkenis uit. Dat deed hij om daarmee ook te vertellen. Alleen de taak die de mensen hebben, maar ook wat er leeft in zijn eigen hart en wat er leeft in Gods hart. Nou, en wat was die barmhartige Samaritaan bewogen met die Joodse man die daar half doodgeslagen aan de kant van de weg lag? Je zou kunnen zeggen, hij had een oog, hij was bewogen met het machteloze, met het hulpeloze, met het krachteloze. En bovendien, die Joodse man was ook nog eens een vijand van hem. En wat ligt daar een diepe les in, gemeente, ook als het gaat over Gods barmhartigheid. Want kijk, dat een moeder in liefde bewogen is en zich in liefde ontfermt over haar eigen kind. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Dat is toch zo'n wonderlijk geheim wat de Heer zelf in de schepping heeft gelegd. Dat tere geheim van de moederliefde. En je ontfermen over iemand die je lief hebt. He, bijvoorbeeld een oudere in de kwetsbare laatste levensfase. Ach, dat gaat toch ook haast als vanzelf. Maar dan is er liefde in het spel. Maar nu je ontfermen over een vijand. Je ontfermen over iemand die jou getergd heeft en die jou beledigd heeft. En die bij jou het bloed onder de nagels vandaan gehaald heeft. Je ontfermen over iemand die onverbeterlijk is. O gemeente, dat leert ons eigen hart ons niet hoe je dat moet doen. Om ons over zo iemand te ontfermen. En al die woorden die ik zo even gebruikte. Dat is dan nog maar een zwakke afschaduwing. Van alles wat u, jij en ik God hebben aangedaan. Wij hebben hem getergd met onze hemelhoge zonde. Wij hebben God van zijn eer beroofd. En elke keer wanneer we weer in de zonde vallen, dan gebeurt dat opnieuw. En dat hart van ons, dat blijft zo hardnekkig en zo afkerig en zo hardleers en zo onverbeterlijk. Kunt u dan nog begrijpen dat God barmhartig is en barmhartig blijft en dat hij zich dan nog wil ontfermen over zulke zondaren? Dan kom je toch wel uit bij de conclusie, hè, die Jacobus trekt in zijn brief. Hij zegt, Gods barmhartigheden die roemen tegen een welverdiend oordeel. Want dat hebben wij verdiend. Dat hebben wij ons waardig gemaakt en niet Gods barmhartigheid. Maar, zegt Jacobus, Gods barmhartigheid dat roemt tegen dat welverdiende oordeel in. En dan moeten we niet gaan denken vanmorgen, gemeente, dat Gods barmhartigheid dan een soort toegefelijkheid zou zijn van God of zo. Dat dat misschien zou betekenen dat de Heer dan de zonde door de vingers ziet of dat God de zonde aan het vergoelijken is. Want zo wordt er ook wel eens over Gods barmhartigheid gedacht. Of dat er zelfs zondaren zijn die op dit punt misbruik willen maken van Gods barmhartigheid. Je komt dat in de catechismus tegen, in zondag 4. Dan geeft de catechismus daar een heel treffend voorbeeld van een zondaar die maar niet wil buigen onder Gods heiligheid en onder Gods rechtvaardigheid dat hij straf heeft verdiend. En wat doet die zondaar? Die probeert weg te kruipen achter Gods barmhartigheid. En die probeert Gods barmhartigheid tegenover zijn rechtvaardigheid uit te spelen. En die probeert onder die straf vandaan te komen. En zegt, maar heren, u bent toch barmhartig. U hoeft mij toch niet te straffen. Alsof Gods barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid met elkaar in strijd zouden zijn. Dat kan niet. Ik kwam een hele mooie uitspraak tegen van de week. Er is geen recht zonder barmhartigheid bij God. En er is ook geen barmhartigheid zonder recht. Dat hoort dus bij elkaar. Onlosmakelijk. Net als een tweeling. Waar de een is, is ook de ander. En dan moeten we maar weer naar Golgotha gaan, gemeente. Waar zie je dat duidelijker dan juist op Golgotha? Guido de Bret, hij noemt dat in artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Hij zegt, daar bewees God zijn rechtvaardigheid tegen zijn eigen zoon. opdat hij over ons zijn goedheid en zijn barmhartigheid zou kunnen uitstorten. Terwijl, zegt Guido de Brij, terwijl wij schuldig en de verdoemenis waardig zijn. Nou gemeente, dat predikt ons vanmorgen maar één ding. De zaligheid en de zaligmaker, ze komen eenzijdig bij God vandaan. En ga er dan maar eens op letten in de Bijbel. Hoe vaak wordt Gods barmhartigheid niet groot gemaakt en aangewezen als die enige bron van zaligheid. Petrus doet dat in zijn brief. Dan schrijft hij aan Gods kinderen daar in de verstrooiing. En dan zegt hij, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En Paulus, hij schrijft zoiets ook aan die gelovige Efeziërs. Als hij dan aan hen schrijft ook over dat grote wonder van Gods genade in hun leven. Wie waren die Efeziërs in zichzelf? Nou, dat was niet best. Net als wij allen, van nature geestelijk dood door de zonde en door de misdaden. En wat moet daar nou van terechtkomen? Helemaal niks. Maar, zegt Paulus, God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. En dus Paulus en Petrus, ze wijzen helemaal van zichzelf af. Ze wijzen toe naar dat hart van Gods barmhartigheid, om daarin te mogen eindigen. Nou, en wat is het dan ook voor ons allemaal vanmorgen belangrijk, gemeente, dat ook wij het juiste zicht mogen hebben of mogen krijgen op Gods barmhartigheid. We kunnen wel eens denken dat wij zo gewillig zijn en dat God onwillig is. Maar gemeente, Gods barmhartigheid rekent af met zulke godslasterlijke gedachtes. Want Gods barmhartigheid breekt ons vanmorgen. Dat Hij zoveel meer gewillig is om u, jou en mij te redden. Dan dat wij gewillig zijn om zalig te worden. En wat mag er dan juist ook een rijke pleitgrond liggen in Gods barmhartigheid? Juist voor zondaren die hier vanmorgen met lege handen in de kerk zitten. Die niet meer weten hoe het moet. En die misschien ook helemaal al vast zijn gelopen met zichzelf. Wat hield David over, gemeente, in Psalm 51. Na zo'n gruwelijke zonde met Bathseba en Uria. En toen hij eindelijk in de schuld kwam. En hoor je hem worstelen in de binnenkamer. Gena, o God, gena, verschoon mij toch. En dat betekent, red mij toch, spaar mij toch. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. O Daniel. En dat gebed uit Daniel 9. Daniel die had ook niks meer overgehouden aan zijn kant. En hij zei, Heere, wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Nee, u hoeft de Heere echt niet te bewegen om gewillig of bewogen te zijn. Gods barmhartigheid predikt ons dat God bewogen is vanuit zichzelf en al van eeuwigheid. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Het geschenk van Gods barmhartigheid. En dan gaan we weer even terug. Naar die woning van de oude priester Zacharias. Waar die man zo'n lofzang aan het zingen is. En we hoorden al even hoe dat die oude priester hier door het geloof een blik mocht slaan in het hart van God. In die innerlijke bewegingen. Het is wat zoeken naar woorden om dat allemaal onder woorden te brengen. Maar dat ziet nou juist op die allerdiepste gevoelens van Gods barmhartigheid. En al zingend bij de wieg van Johannes, komt Zacharias dan uit bij het beloofde kind van Bethlehem. En waar komt Christus nou vandaan, gemeente? Mag ik het eens zo zeggen vanmorgen? Hij is het grootste geschenk van Gods barmhartigheid. Paulus zal dat later nog in een van zijn brieven zeggen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Nou, en nu zijn we vandaag weer de adventstijd ingegaan en we gaan weer toeleven naar het komende kerstfeest. En hebt u zichzelf dat wel eens afgevraagd, of jullie jongeren? Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld, waarom is het nou bijna 2000 jaar geleden voor het eerst kerstfeest geworden? Waarom heeft God nou zijn zoon naar deze aarde gezonden? Daar is maar één antwoord op. Dat heeft alles te maken met Gods barmhartigheid. God heeft zijn zoon niet gezonden omdat daar mensen om hadden gevraagd. Het wordt rond de kerst wel eens gezongen. Nu zijt welkomen, Jezus, lieve Heer. Of hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Maar zo was het niet in Bethlehem. Daar stonden de mensen niet aan de kant van de straat om te wachten op de komst van de beloofde koning. Gods woord zegt zo eerlijk, er is niemand die naar God zoekt en er is niemand die naar God vraagt. Dat hij gekomen is, dat gaat niet van ons uit. Maar dat gaat alleen van God uit. En het is heel mooi, als je dat in onze belijdenisgeschriften gaat nazoeken, en ook in de formulieren achter in ons Bijbeltje, dan zie je dat onze vaderen, toen ze die formulieren hebben opgesteld, dat ze woorden tekort kwamen om te spreken over Gods grote barmhartigheid. Ik zal u twee voorbeelden noemen. Eerst een voorbeeldje uit het avondmaalsformulier. Daar wordt in diepe verwondering beleden dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde geschonken hebt. Tweede voorbeeld uit de Dordtse leerregels. Alzo wij van onszelf niet kunnen genoeg doen, hè, wij kunnen niet betalen. En ons van de toorn van God niet kunnen bevrijden. Zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven. Hoort u dat? En voor onze vaderen was het dus niet genoeg om zomaar te verwijzen naar het hart van Gods barmhartigheid. Zij hebben daar dus nog allerlei woorden bijgezet. Gods grondeloze barmhartigheid. Gods oneindige barmhartigheid. O gemeente, daar kun je wel een hele dag over nadenken. Over wat dat betekent. Wat dat inhoudt. Daar kan ik u vanmorgen niet preken. Wat dat moet zijn. Een grondeloze barmhartigheid. Als een barmhartigheid die zo onpeilbaar diep is. Net als een oceaan zonder bodem. O, die barmhartigheid van de Heer die is zo oneindig groot. Dat is niet te meten. Dat is niet in kaart te brengen. Dat is niet te begrijpen. Het is niet te bevatten. Niet te doorgronden. Maar het is alleen maar in het geloof te bewonderen en te aanbidden. En heel rijk brengt Zacharias dat hier in zijn lofzang eigenlijk allemaal precies hetzelfde onder woorden. Let maar eens op de woorden die hij hier gebruikt. Als hij zingt, welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Wat betekent dat? Nou, u ziet het woordje opgang, dat staat hier met een hoofdletter geschreven. Dat is hier een naam, een aanduiding voor de zaligmaker. En met deze beeldspraak gebruikt Zacharias aan, ook bij de andere beeldspraak uit de Bijbel, het dat de Heer Jezus wel eens vergeleken wordt met een licht. Het is de blinkende morgenster. Hij is de zon der gerechtigheid. Hij is het licht der wereld. En Jesaja die heeft het al ook over Advent geprofeteerd. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een heel groot licht zien. En dus aan die betekenissen mag u allemaal denken bij dat woordje opgang. En als we dan de tekst nog een keer lezen. De opgang uit de hoogte. Dan zien we eigenlijk ineens iets bijzonders in onze tekst. Want wat zingt Zacharias hier? De opgang uit de hoogte. En misschien is u dat nog nooit opgevallen. Maar zo op het eerste gezicht, dan zou je bijna denken, ja Zacharias, maar dat kan toch niet? Dat is toch een beetje tegenstrijdig wat u hier zegt, want het woordje opgang, wat betekent dat? Het woordje opgang, dat betekent heel eenvoudig, iets gaat van beneden naar boven. Psalm 43, dan ga ik op tot Gods altaren. En daar zit dus die beweging in van beneden naar boven. En zo is het toch ook als het gaat over de zon. 'S Morgens elke dag als de Heer die weer laat opgaan en schijnen. Begint het te lichten aan de horizon. En langzaam maar zeker komt de zon tevoorschijn. En ik kruip verder omhoog. Zodat hij op het middaguur op het hoogste punt staat. Dus taalkundig zou je hier eigenlijk verwachten de opgang uit de diepte. De opgang uit de laagte. Maar dat zingt Zacharias niet, gemeente. En dat is maar goed ook. Want hij heeft het goed hier. Zacharias, hij bedoelt hier om de woorden te brengen. Waar komt Christus nou vandaan? Hij komt van boven. Hij komt uit de hoogte. Hij komt niet uit de diepte, uit de laagte, alsof wij als zondaren zelf een zaligmaker hadden voortgebracht. De zaligmaker komt uit de hoogte. Hij komt helemaal uit het hart van Gods barmhartigheid, uit het hart van Gods eeuwige welbehagen. En vanuit die hoogte is hij helemaal neergedaald naar deze lage aarde. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij werd neergelegd in een voerbak voor de beesten. Zo laag wilde hij afdalen voor diep gezonken zondaren. En aan het kruis van de Golgotha zonk hij zelfs nog veel dieper weg, tot in de helse diepte van de Godverlatenheid. Om zo ook vandaag in Wouterswoude nog diep gezonken zondaren te kunnen redden, te kunnen oprapen uit de verlorenheid waarin u zichzelf hebt gestort. En als we dit mogen gaan zien, gemeente, en dit mogen gaan leren, dan gaan we ook ineens begrijpen waarom het kerstfeest wel eens wordt genoemd het feest van Gods barmhartigheid. Het feest van Gods ontferming, van zijn bewogenheid. En kijk, gemeente, dat hart van ons, dat hart van ons wil altijd maar van beneden naar boven werken. Altijd maar opwerken tot God, ons aangenaam maken in de ogen van God. Zelf weer iets meebrengen, zelf weer iets aanbrengen. En we beseffen maar niet dat we met al ons eigen werken de Heere aan het tegenwerken zijn.
En dat we daardoor nog steeds voorbij lopen aan dat enige offer van Christus. En dat we zijn werk terzijde schuiven daardoor. Terwijl zijn komst uit de hoogte al laat zien. Zondaar, niets van u, jou en mij, dat kan er mee tellen. Juist zijn komst uit de hoogte predikt ons dat al het onze te buiten valt. Opdat u als een arme zondaar uit hem zou leren leven en aan zijn werk genoeg zult hebben. Hij is de opgang uit de hoogte. En dan is Zacharias nog niet klaar, dan zingt hij verder. En dan zingt hij hoe dat Christus als die zon der gerechtigheid, als die blinkende morgenster, dus uit de hoogte afdaalt, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. En dat zijn toch wel een paar hele aangrijpende woorden die Zacharias hier gebruikt. Duisternis en schaduw des doods. Om met die woordjes iets te tekenen van de ontstellende nood en verlorenheid. Waarin wij onszelf als mens ons hebben gestort toen wij ons van God hebben losgescheurd. Beseft u dat, gemeente? Zo staat het er van nature met ons voor. Kun je van alles hebben in dit leven, van alles bereikt, maar zonder God en Christus, dan leef je nog steeds in de duisternis, in de schaduw van de dood. En dat is zelfs zo ernstig dat je maar één polsslag, één hartklop verwijderd bent van de eeuwige dood en van de eeuwige duisternis. Iemand vergeleek het met een gevangene in de dodencel, in de gevangenis. En die wacht op het moment dat zijn vonnis zal worden uitgevoerd. Of denk aan een reiziger in de woestijn. En die door eigen schuld het pad is kwijtgeraakt en daar nu in de duisternis verstrikt zit. In groot gevaar om daardoor de wilde dieren te worden verscheurd. Beseft u dat, gemeente? Dat is onze grote nood wanneer wij nog buiten God en buiten Christus zijn. Maar, zingt Zacharias, dat is niet het enige wat we moeten horen. Nu mogen we toch ook horen dat er één is gekomen die wilde afdalen in die ontstellende duisternis. Hij is gekomen om te verschijnen aan degenen die daar gezeten zijn in de schaduw van de dood. Nou, dan dringt vanmorgen toch wel die vraag uit de tekst. Gemeente, is dat licht van Gods genade, is dat al gaan schijnen en opgegaan in uw hart? Dat licht van boven, waardoor je ook alles anders gaat zien in je leven. En waardoor je ook met andere ogen alles gaat bezien. U zegt, wat ga je dan zien? Nou, als ik een paar dingen mag noemen. Eerst was je misschien wel heel tevreden en zelfvoldaan toen je naar jezelf keek. Want je bracht het er immers nog niet zo slecht af als die en gene. Maar als dat licht opgaat, die opgang uit de hoogte, als dat licht gaat schijnen in je hart, dan ga je die dichter begrijpen die dat eenmaal zei: God enkel licht voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. U ziet mij bevlekt en met schuld bedekt en misvormd door duizend zonden. En eerst had je misschien altijd wel gedacht, Heere, u doet het helemaal verkeerd in mijn leven. Maar nu ga ik het zien, Heere, het is precies andersom. U hebt alleen maar goed gedaan en ik heb alleen maar kwaad gedaan. U alleen bent goed, we zongen het, hè? Eindeloos goed. Eerst was Gods woord niet meer voor je dan een boek met letters. Maar nu mag je het ervaren, Heere, de opening van uw woorden geeft licht. De slechten en de zondaren verstandig makende. Eerst liep je aan Christus voorbij, omdat hij geen gedaante nog heerlijkheid voor je had. Maar nu mag je hem zien en dan mag je zijn heerlijkheid zien. En nu zeg je met de bruid, hij is de schoonste van alle mensenkinderen en genade is op zijn lippen uitgestort. Gemeente, heeft zo die opgang uit de hoogte je hart wel eens bescheiden? Want dan ga je dat zien, dan ga je merken, niet alleen zelf, maar anderen ook. Want dan zegt Zacharias, dan gebeurt er ook iets met je voeten. Je voeten worden gericht op de weg des vredes. Dan word je gezet op dat smalle spoor achter de vredevorst aan. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat smalle pad waarop je eigen ik wordt gekruisigd. En wil je strijden tegen de zonde en tegen de duivel. En dat je de werken der duisternis niet meer kunt liefhebben, omdat het licht van die zonde gerechtigheid je hart heeft beschenen. En alleen op dat smalle pad achter hem aan, daar wordt die vrede ervaren. Die vrede met God door het bloed van Christus. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Wat een wonderlijk evangelie vanmorgen, gemeente. Het Advents-evangelie. Dat is niets anders dan het evangelie van Gods barmhartigheid. Dat evangelie wat vol is van hem. Over wie we nog meer horen in onze derde gedachte. We stilstaan bij een heiland vol barmhartigheid. Want gemeente, als we het dan vanmorgen zo met elkaar hebben over Gods barmhartigheid, dan moeten we toch uiteindelijk zeggen dat Gods barmhartigheid ten volle zichtbaar wordt. En met eerbied gesproken in Christus als het ware een gezicht krijgt, een stem krijgt. Ja, in alles wat van Christus is ook zichtbaar wordt. In de woorden van Christus. In de wonderen van Christus, in de daden van Christus. Maar ook in de wonden die hij kreeg aan het kruis. En vandaar een heiland vol barmhartigheid. Zo wordt de Heer Jezus in de Bijbel ook aangeduid, in de Hebreeënbrief, als een barmhartige en getrouwe hoge priester. Nou, en op hoeveel bladzijden in het evangelie wordt dan ook dat liefde hart vol van barmhartigheid van de zaligmaker niet voor ons opengelegd en dat dat hart ook aan ons wordt gepredikt en wordt aangewezen. Nu moet u maar eens letten op die woordjes die in het evangelie telkens tegenkomt, dat er dan over de Heer Jezus staat dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Dat is Gods barmhartigheid. Je komt het op tal van plaatsen tegen. De Heer Jezus vertelt daarover bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon. Die vader die was met innerlijke ontferming bewogen. Over wie? Niet alleen over die jongste zoon. Maar niet minder was hij ook bewogen met die oudste zoon. En zo is de Heer Jezus ook met innerlijke ontferming bewogen over het verlorene, over het weggedrevene, over het verachten, over het onedele, over hetgeen dat niets is. En dan is het nogal belangrijk ook om te zien, gemeente, dat de Heere Jezus niet alleen barmhartig doet, maar dat Hij bovenal barmhartig is. En datzelfde geldt ook voor God. Hij doet niet alleen barmhartig, maar Hij is barmhartig. Dat is zijn diepste wezen, dat is Gods diepste aard. En dat is een heel groot verschil met ons als mensen. Wij worden ook geroepen om barmhartig te zijn. Maar bij ons moet die barmhartigheid soms worden opgewekt. En dat gebeurt soms ook, hè, als je geconfronteerd wordt met het zien van allerlei leed en ellende van andere mensen. Als je bijvoorbeeld in de krant een foto ziet van een kind of van een jong volwassene uit een of ander ontwikkelingsland die lijdt aan AIDS. En je ziet het al op die foto, hè, dat kind is helemaal uitgemergeld en het einde van zijn leven nabij. En als je dan zo'n foto ziet, nou, dat kan bij ons gevoelens van barmhartigheid opwekken. Dat je denkt bij jezelf, ach toch, wat een leed. Laat morgen maar wat geld overmaken naar de zendingsorganisatie die daar in de buurt zit. En die kunnen misschien nog wat goeds voor zo'n persoon betekenen. Maar ja, een ander die ziet diezelfde foto en die haalt onbarmhartig zijn schouders op. En die denkt, ach, al die aids, allemaal eigen schuld. Moeten ze daar maar wat beter en oppassender leven. Dat is maar een simpel voorbeeld, gemeente, maar zo is dat bij de Heere dus niet. Gods barmhartigheid wordt nergens door opgewekt. Hij is barmhartig. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. En daarbij peilen de ogen van de zaligmaker ook iemands diepste nood. De ogen van de zaligmaker die blijven niet stilstaan bij de gevolgen van de zonde. Maar hij peilt de oorzaak. God kwijt. De mensen hebben hem verlaten. Zo was het toch toen de Heere Jezus daar die grote scharen van mensen voor zich zag. En hij werd met innerlijke ontferming over hen bewogen, want hij zag het zijn schapen zonder herder. En dat wil niets anders zeggen dan ze zijn in doodsgevaar, in zielsgevaar, om voor eeuwig om te komen. Nou, en hoe wordt die barmhartigheid ons ook niet verteld, ook in die gelijkenissen allemaal over de goede herder? Er is één schaap kwijt, 99 veilig in de stal, en dan denkt de herder niet, nou ja, dat ene schaap, dat komt misschien wel zelf ook al een keertje naar huis. Laat maar, we zien morgen wel of die er nog is. Nee, die 99 laat hij achter, zo bewogen, met dat ene verloren schaap. En als we dat nu vanmorgen mogen horen, gemeente, dat deze gedachten leven in het hart van God, in het hart van Christus. Wat denkt u, is er dan ooit een zondaar op aarde geweest die tevergeefs een beroep heeft mogen doen op dat liefde hart, op dat barmhartige hart van God? Denk eens aan die Melaatse man, ik weet niet hoe die heet, maar we komen hem tegen in Marcus 1. En die man die was ongeneeslijk ziek, ten dode toe opgeschreven. En hij mocht helemaal zijn huis niet uit. Hij mocht helemaal niet onder de mensen komen. Maar hij kwam wel. Want zijn nood was zo hoog. En er was geen andere uitweg meer voor hem. En zo ellendig als hij was, boog hij daar aan de voeten van de zaligmaker. En hij riep het uit, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan zie je in die geschiedenis dat het waar is wat Psalm 146 zegt. Zalig hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En dat het niet te vergeefs is als een zondaar zo tot Christus vlucht. Want wat zegt Christus? Wat staat er dan? En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. En hij zei, ik wil, word gereinigd. En op datzelfde moment was die man rein. Op datzelfde moment was die man genezen. Gods woorden en Gods daden, die gingen daar samen op. En daarom, gemeente, God is niet veranderd. En daarom, wat vandaag je nood ook kan zijn, de nood van je ziel. Deze barmhartige hoge priester, hij roept het u vanmorgen vol ontferming toe. O zondaar, kom toch tot mij. Er is geen afgrond zo diep waaruit mijn hand niet redt. En er is geen gebed om genade waar mijn oor niet op let. En geen traan zo bitter die ik niet verzoet. En geen zonde te groot voor de kracht van Christus bloed. U zegt, is dat echt zo? Zijn mijn zonden, mijn gruwelijke misdaden niet te groot voor Christus bloed? Ik zal u twee voorbeelden noemen. Ik denk aan Jona. De kinderen weten het wel. Waarom wilde Jona niet naar Nineveh? Hij wilde daar niet naartoe om daar in die goddeloze stad te gaan preken. Ja, wij zouden misschien ook wel denken, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin in Nineveh. Dat was zo'n goddeloze stad waar allemaal heidenen, ze wisten niks. En de zonden waren opgeklommen tot aan de hemel. Hij daar moet gaan preken. Dat is niks anders dan parels voor de zwijnen werpen. Dacht Jona dat? Was dat de echte reden waarom hij niet naar Nineveh wilde? Nee. Weet u waarom Jona niet naar Nineveh wilde, gemeente? Hij gunde die mensen daar in Nineveh, die vijanden van Israël, hij gunde die mensen de zaligheid niet. En dat verzin ik vanmorgen niet, maar daar staat in Jona 4. Jona zegt daar, Heere, ik wilde daar niet naartoe, want ik weet dat u een barmhartig God bent. Hoort u dat? En dat wist Jona niet alleen vanuit het woord, maar dat wist hij ook uit zijn eigen hart. God is een barmhartig en genadig God. Dus Jona die twijfelde er niet aan. Als die Ninevieten op zijn woord vanuit hun nood tot God zouden gaan roepen om bekering, dan zouden ze het krijgen. Daar was Jona diep van overtuigd. God is zo barmhartig. Dan zouden die goddeloze Ninevieten, ze zouden het krijgen. En dat gunde hij ze niet. Omdat hij niet op zijn plaats was als kind van God. En zeker niet als knecht van God. Maar wat mogen die woorden van morgen voor ons wel een aansporing zijn, gemeente. Om het te zoeken. Hè? Ik weet dat gij barmhartig zijt. En dan nog een voorbeeld. Paulus. Wie van u heeft er ooit zo gezondigd als Paulus voor zijn bekering? Paulus zegt, ik ben de voornaamste van alle zondaren. Ik ben de grootste. Ik was een godslasteraar. Ik was een vervolger. Ik was een verdrukker. En in zijn hart leefde een dodelijke haat tegen Christus en tegen al de volgelingen van Christus en tegen zalig worden uit vrije genade alleen. Maar wat schrijft hij dan aan Timotheus? Als hij dan terugblikt op dat moment dat God in zijn leven kwam op die weg naar Damascus, dan schrijft hij vol verwondering, Timotheus, mij is barmhartigheid geschied. En dan proef je de intense verwondering in die woorden. Alsof hij zegt, hè, ik vroeg niet naar God, maar hij vroeg naar mij. En als nou voor mij kan er zo'n beest als ik ben geweest, dan kan het zeker voor u. En dan schrijft Paulus daarachteraan, de Heer heeft mijn bekering tot een voorbeeld gesteld voor anderen. En dan moet u thuis de kanttekening er eens bij opzoeken die daar staat bij 1 Timotheus 1 vers 16. Dat de Heere dus Paulus' bekering tot een voorbeeld heeft gesteld. En dan zeggen de kanttekenaren, niemand. Niemand, hoe groot zondaar hij ook is, hoeft te mistrouwen aan Gods genade. Zou hij maar tot Christus door het geloof zijn toevlucht neemt. Dus dat is de enige weg. Vluchten tot hem in geloof. En als het je aan geloof ontbreekt, vluchten tot hem om dat geloof. En dan denk ik nog even, gemeente, aan Wilbert Wilberforce. Heb je daar wel eens van gehoord? Er was een man die leefde eind 1700 in Engeland. Had een belangrijke functie in het Engelse parlement. En het was een geestelijke vriend van de dominee John Newton. En toen die Wilberforce tot bekering kwam, toen schreef hij in zijn dagboek. Ik ben aangedaan met een gevoel van grote zondigheid. Omdat ik zo lang geen acht heb geslagen op de onuitsprekelijke barmhartigheid van mijn God en zaligmaker. Gods barmhartigheid klaagde hem aan. En het moest hem diep verootmoedigen. En het dreef hem naar de Heere toe uit. En hoe is dat nou bij ons, gemeente, vanmorgen? Want wat zal het zijn als we vanmorgen zoveel hebben gehoord over dat liefdehart van Christus. Als die bewogenheid van Christus, dat harde hart, dat koude hart van ons nog steeds onbewogen kan laten. Gemeente, wat moet dat zijn als eenmaal de tranen en de bewogenheid van Christus tegen ons zullen moeten getuigen. Dan wacht niets anders dan een onbarmhartig en een welverdiend oordeel. Maar dan komt de Heere ons vanmorgen nog tegen. En er zondaar, wees nou eens niet zo dwaas. Als je zelf je overtredingen bedekt of ontkent of wat dan ook, dan kun je niet voorspoedig zijn. Maar wie ze nou bekent en wie ze beleidt en als je ermee breekt en ze laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. En de toegang tot mijn genadetroon die staat nog open en u mag toegaan met vrijmoedigheid, hoe is het mogelijk? Met vrijmoedigheid toegaan tot Gods genadetroon. Waarom? Wel zegt de schrijver op dat wij barmhartigheid zouden verkrijgen. En genade vinden. En geholpen worden. Ter bekwame tijd. En als u nou die barmhartigheid mag kennen. En daarvan mag leven. De Duitse leerregels, ze zeggen het zo mooi. Gods kinderen hebben dagelijks heel wat oorzaken om zich voor God te verontmoedigen. En om de diepten van zijn barmhartigheid te aanbidden. Er staat ook een prachtige zin. De diepte van Gods barmhartigheid aanbidden. En daar kom je nooit meer klaar. Want ja, wat zijn die diepten? We hebben het vanmorgen gehoord. Grandeloze dieptes. Oneindige dieptes. Daar kun je alleen maar van zingen, gemeente. Alleen maar van zingen. Net als Zacharias in zijn lofzang. En eenmaal, dat is blijde vooruitzicht. Eenmaal met Zacharias en al de gezaligden. Die eeuwige lofzang op Gods barmhartigheid. Amen. Laten we daarvan gaan zingen, gemeente. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En wat er verder volgt in het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Laten we samen nog danken en bidden. Heere, barmhartige God in de hemel. We danken u voor het woord wat ook deze morgen tot ons mocht komen. Waarin u het ons vergunde om een blik te mogen slaan. Met die oude priester Zacharias. In uw hart. Dat van liefde en van ontferming. En van bewogenheid brandt. En we hebben het gehoord, Heere, dat uw barmhartigheid en advent en kerst ook alles met elkaar te maken hebben. Omdat de Heere Jezus toch het grootste geschenk is geweest van uw barmhartigheid. O Heere, laat die barmhartigheid van u onze harten en koude en onbewogen harten toch verbreken en in beweging zetten. Dat u wilt komen opnieuw, Heere, als die opgang uit de hoogte, om te schijnen, ook in de duisternis van ons verloren bestaan. Maak u het licht, Heere, maak u het goed met uzelf. Dat we zullen zien wie wij zijn, mogen zien wie u bent. En bovenal ook mogen zien wie de Heere Jezus Christus is in al zijn schoonheid. En dat wij net als die melaatse tot u mogen vluchten, met dat melaatse hart van ons. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Want Heere, uw hart is niet veranderd. U bent toch nog steeds dezelfde, ook in uw barmhartigheid. Heere, geef toch dat uw barmhartigheid niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat wij een onbarmhartig oordeel, een welverdiend oordeel uit uw hand zullen ontvangen. Als wij uw barmhartigheid altijd maar terzijde blijven schuiven. En uw kinderen, Heere, ze hebben zoveel reden om die diepte van uw barmhartigheid te aanbidden. Grondeloos en oneindig diep. Heere, mag daar de adventstijd vol van zijn. Deze dag, deze week, mag ook de komende weken toeleven naar het kerstfeest. Het aanbidden van die diepte. Want Heere, dat doen uw kinderen toch in de hemel. Daar wordt u eeuwig groot gemaakt in uw deugden. Ook in die deugd van uw barmhartigheid. Heere, mag het ons hart gaande maken, ook hier al, in dit leven, om het eenmaal volmaakt te mogen doen. Mag dat zo ook de vrucht zijn van de prediking op deze dag. Heere, wil u het zelf toepassen en daar brengen waar wij het niet kunnen brengen. Zegen zo uw woord tot eeuwig heil van onze zielen, tot eer van uw naam. En dat we zo nog een gezegende zondag uit uw hand mogen ontvangen, ook vanmiddag, als uw woord opnieuw mag opengaan. Heere, gedenk u ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103, het vierde vers en het vijfde vers. Psalm 103, vers 4 en 5. gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.